De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij blijven steken in Johannes hoofdstuk 8. We hebben nogal uitgeweid over de uitspraken in vers 43. En daarna eventueel die van 47, maar het gaat om de uitspraak. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Of eventueel, waarom kent gij mijn spraak niet? En waarom kunt gij mijn woord niet horen? En de reden daarvoor vinden wij hier niet, hoewel hier enigszins blijkt. Maar de reden daarvoor is uiteraard het ongeloof. Dat wil zeggen ongeloof met betrekking tot het woord Gods. Misschien is het dan zo dat we hier van doen hebben met velen die in hem geloofden, vers 30. Dat is zo, want dat staat daar. Maar essentieel is niet zozeer dat men zijn vertrouwen stelt op die persoon, toevalligerwijze, omdat hij wel aardig is of indruk maakt of overtuigingskracht heeft of iets dergelijks. Maar het gaat erom dat men zou geloven in de schriften. En via die schriften zou men wel degelijk geloven in de persoon van de Heer Jezus. Ik zeg het daarna met grote nadruk, omdat u mij niet mis zou verstaan. Maar het gaat erom dat wij van doen hebben met de Heer Jezus, die inderdaad, die wij kennen als de Christus, zoals die in de Oud-Testamentische schriften werd aangekondigd. En het laatste is essentieel. Het gaat niet maar zo om een historische figuur, maar het gaat om degene wiens komst tevoren van Gods wegen was aangekondigd en beloofd. Degene in wie al de beloften Gods, zoveel als er zijn, ik vind de prachtige uitdrukking in Timotheus, zoveel als er zijn, al die beloften Gods, die zouden in hem ja en amen zijn. Daarom zou men in hem geloven. Maar in het bijzonder dus, omdat hij degene is die in de schriften werd aangekondigd. En daar zit dus kennelijk in dit schriftgedeelte ook een probleem. Ze hebben aanvankelijk niets tegen de Heer Jezus, integendeel, er geloofden velen in hem. Maar de Heer spreekt hier tot degene die in hem geloofden, volgens vers 31. En dan blijkt dat ze niet geloven in de schriften en daarom de schriften ook niet kennen. Laat die volgorde goed tot u doordringen. Ik kom met redelijk genoegen meteen terug op waar we vorige keer over gesproken hebben. Onder andere over het verschijnsel dat er nou eenmaal een bedekking ligt over de schriften, dan wel over de harten. In elk geval wordt het gezegd van de Joden. In 2 Korinthe 3 wordt het uitgebreid besproken. Maar dat betekent niet dat zij niet kunnen geloven. Het is precies andersom. Zolang zij niet geloven, zal de bedekking daarover blijven. En ik hoorde onderweg hier naartoe nog een stukje van de band van vorige keer. Toen zei ik, een voorbeeld daarvan is natuurlijk de Emmausgangers en Paulus en Petrus. Mensen die tot geloof kwamen. En toen verstonden ze ineens, toen begonnen ze ineens de schriften te verstaan. Daarom moet ik natuurlijk zeggen dat ik daarmee onrecht doe aan al die Joden die in de loop van de afgelopen pak en beet 2000 jaar tot geloof gekomen zijn. Heel die idee van dat de bedekking over het hart van het Joodse volk zou verhinderen dat een Jood tot geloof zou komen, is natuurlijk volkomen dwaasheid, al was maar omdat het door de feiten gelogen gestraft wordt. Het is ook niet Bijbels, het is ook niet echt niet wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel zegt is precies andersom. Men heeft een bedekking, men wordt verhard en is verblind omdat men het woord Gods niet gelooft. En daarom zal men het ook niet verstaan. Nou goed, dat hoorde ik nou gisteren weer in dat verband. Iemand vertelde me dat hij in Jeruzalem was in de dagen dat die rabbi, dat is een paar jaar terug inmiddels, dat die rabbi in New York, wiens naam ik dus vergeten ben, overleden was. Een rabbi van sommige aannamen dat hij dan toch de Messias zou zijn. Tot mijn verbijstering werd mij dus gisteren verteld dat men in Jeruzalem samengekomen was, dat er in ieder geval zijn volgelingen waren samengekomen, die omdat die ervan overtuigd waren, althans hoopten dat de man uit de dood zou opstaan. Het is mij toen ontgaan, denk ik. Maar verbijsterend vind ik zoiets, want waar haalt men dat vandaan, dat hij uit de dood zou opstaan? Want als u zegt dat halen ze uit het Oude Testament, zeg ik, ja, dat zou kunnen, maar waarom dan in de dagen van de Heer Jezus niet? Dus ik vind het toch een heel eigenaardig verschijnsel. Hoe dicht men dus bij de waarheid is, enerzijds, Want als men dan verwacht dat iemand uit de dood zal opstaan om zo de Messias te worden, wel nu, daar hoeft men niet op te wachten, dan is men 2000 jaar te laat. Nou ja, het is niet te laat natuurlijk, maar voor het volk als zodanig is dat dan dus toch zo. En ik vind het een aardige illustratie van die bedekking die er nou eenmaal is, heeft mij in de loop der jaren altijd in hoge mate verbaasd. Hoe dicht men bij de waarheid is, hoeveel men ervan weet en toch hoe ver men ervan afstaat. De enige verklaring daarvoor is inderdaad die bedekking. En die bedekking wordt hier in hoofdstuk 8 dan ook geïllustreerd. Men gelooft in de Heer Jezus, maar niet in de schriften. En dan zegt dat niks. Je kunt wel in een mens geloven, maar dan word je niet behouden door. Dat blijkt ook duidelijk uit dit schriftgedeelte. Men zou geloven in de schriften en via de schriften zou men geloven in degene over wie de schriften spreken. En dat is wat de Heer Jezus ook demonstreerde aan de Emmausgangers in de tijd. Hij opende hun de schriften. En zo werden hun ogen geopend, staat er letterlijk bij. Maar dat is natuurlijk het thema van het volgende hoofdstuk hier, in het Johannesevangelie. De geschiedenis van de blindgeborene sluit perfect op elkaar aan. Want deze Joden hier in Johannes 8 zijn wel degelijk blind, dan wel doof. Waarom kent gij mijn spraak niet? Vers 43. Of waarom kunt gij mijn woord niet horen? Wel eenvoudig, omdat men de schriften niet gelooft. En als men zonen of kinderen van Abraham zou zijn, zoals de voorgaande versen zeggen, dan zou men navolger van Abraham zijn en dus geloof. Men zou wandelen, zegt, ik meen Romeinen 4, of was het eerder, men zou wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Nou, vader staat er niet bij, geloof ik. Maar daar gaat het om, hè. Men zou navolgers van Abraham zijn, namelijk wandelen in de voetstappen zijns geloofs. En welke voetstappen dat zijn, vinden we daarna herhaald nog eens een keer. Niet alleen in datzelfde Romeinen 4, maar vervolgens ook in het bijzonder in Hebreeën 11 natuurlijk. Waar nog andere voetstappen gevonden kunnen worden. Maar de Heer zegt dan, gij zijt niet van uw vader Abraham, gij zijt uit uw vader de duivel. Vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel. Dat heeft dus duidelijk niks met afstamming te maken. Maar integendeel, het heeft te maken met navolging. Zonen van Abraham zijn diegenen die net als Abraham geloven. Zo wordt het elders ook uitgebreid uiteengezet, met name in Galaten 8, maar ik meen dat ik die schriftplaats vorige keer ook heb aangehaald. Abraham als de vader van alle gelovigen en andersom de gelovigen die gezegend worden met de gelovige Abraham. Wij zijn erfgenamen van Abraham, wij erven de belofte die aan hem gedaan is op grond van geloof. En met afstamming heeft dat niks van doen, maar het heet wel de zonen van Abraham. En aan de andere kant wordt hier tot deze Joden gezegd, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Of althans, het blijkt uit het feit dat gij de begeerten uw vaders wilt doen. Men volgt namelijk in de praktijk de duivel na, die niet ontkent dat God gesproken heeft, maar die altijd bezig is met de woorden Gods te verbasteren, te verdraaien en hoe het maar allemaal heten mag. Dat is duivelse activiteit sinds de eerste bladzijde van onze Bijbel. En allen die dat doen worden beschreven als adderen gebroed. Dat is de term die we in andere evangeliën in dat verband vinden. En hier staat hetzelfde eigenlijk, namelijk, gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. En nadat ik gezegd heb, zie wel dat het niks met afstamming te maken heeft, maar met iets anders. Het heeft van doen met navolging. Het heeft van doen met aan wie men een voorbeeld neemt. Het heeft van doen met door wie men zich laat onderwijzen. Daarna zeg ik, en hetzelfde geldt voor de Heer Jezus, levend op aarde, op precies gelijke wijze, de Zoon van God. In elk geval, navolger Gods. In de zin van, hij liet zich door het woord Gods onderwijzen. En daardoor, op grond daarvan, werd hij dus ook uiteindelijk definitief, zoals overigens al duizenden jaren minimaal de bedoeling was, werd hij tot zoon gesteld, ook officieel en dus als zodanig erkend. En daar gaat het maar om. Maar het is niet zozeer op basis van verwekking, zeker niet primair, maar het is primair op basis van navolging, horen naar. En dat vinden we hier uitgedrukt. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Of je kunt ook lezen, omdat gij de begeerten uw vaders wilt doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en, of namelijk, en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Dat geldt voor de duivel kennelijk persoonlijk, dat hij niet in de waarheid is staande gebleven. Maar daarna vinden we dat in zijn verdere bezigheid net zo goed uitgedrukt. Hij stond niet in de waarheid, integendeel. Maar door het verdraaien van de waarheid en dus doordat hij de waarheid omzette in leugen, is hij van den beginne mensenmoorder. Want u weet hoe dat was, hè? Het was de duivel, nou ja, de slang, u weet wel. Het was de slang die de woorden Gods anders uitlegde dan Gods gesproken had, zeker dan hij bedoeld had. En het resultaat was dat men at, want ik blijf maar gewoon bij de geschiedenis, dat men at van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar ten dagen dat men daarvan zou eten, zou men de dood sterven. En dus wordt de verantwoordelijkheid hier toegeschreven, niet uitsluitend, maar hier wel, wordt de verantwoordelijkheid voor de dood die door alle mensen doorgegaan is uit Romeinen 12, die wordt hier toegeschreven aan de duivel, die dus mensenmoorder genoemd wordt van de beginnen. Elders heet hij de leugenaar van de beginnen en de vader derzelfde. Maar leugen en dood, of leugen en moord, ja, dat komt in de praktijk dus op hetzelfde neer. Vraag dat maar eens aan Adam en Eva. Bij gelegenheid dan, hè? Ja. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Maar de Joden tot wie hij spreekt zijn net zo min in de waarheid staande gebleven. En het maakt ook hen tot moordenaars. Nou ja, in navolging van de duivel. En daarna in navolging van Kaïn. Al is dat wat moeilijker uit te leggen. Maar dat ik die noem, is natuurlijk omdat we in verwijzen naar die tijd uit Genesis. En bovendien, omdat Kaïn in de Bijbelse geschiedenis nou eenmaal in de eerste plaats een type is van Israël. Het meest voor de hand liggende ook. Er zit wel meer aan vast, altijd. Maar in de eerste plaats, Kaïn is een type van Israël. En Abel, die door hem gedood werd, is uiteraard een type van de Heer Jezus. Eventueel van de gelovige overblijfsel van Israël, maar dat maakt het alleen maar moeilijker. Maar die Kaïn wordt als voorbeeld gesteld voor Israël. Kaïn die zou zwerven over de aardbodem. Iedereen zou zoeken hem te doden, maar men zou het niet kunnen. En zo verder. Wel, dat is het teken van Kaïn dat wij weerspiegeld zien inderdaad in het Joodse volk. Altijd vervolgd. Niettemin onuitroeibaar, kennelijk. Dat zijn wat harde woorden, maar zo zit het nou eenmaal. En zwervend over de aarde. Altijd vervolgd. Maar Kaïn is daar het voorbeeld van. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar die bleef ook in de waarheid niet staande. Maar zodra men de waarheid loslaat, laat men licht en daarmee leven los. En dus waar men de waarheid verwerpt en daar niet in blijft staan, dan wordt men slachtoffer zelf natuurlijk van de dood, maar men wordt bovendien moordenaar. En dat is inderdaad wat gezegd wordt, ook van het Joodse volk, als volk, dat immers de Heer Jezus gedood heeft, omdat hij hen de waarheid sprak. Terugverwijzend nu, naar vers 40, maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. En dat in navolging natuurlijk van al die profeten, in het Oude Testament, waarvan de Heer ook zei dat die altijd gedood werden, bij voorkeur in Jeruzalem. Zo gaat dat. Men verdraagt namelijk de waarheid niet. Maar als men die verwerpt, verwerpt men het leven. Op alle manieren. Van de duivel staat dus, die was mensenmoorder van de beginnen, zo van die heeft het uitgevonden. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Geen waarheid is of blijft of woont in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zichzelf. Zijn eigen woorden, zijn eigen gedachten, zijn eigen wensen, die hij graag tot waarheid verheven zou zien. En hij doet zijn uiterste best om op democratische wijze daar een meerderheid van stemmen voor te vinden. Zo gaat zoiets. Maar dat helpt natuurlijk niks. Het is of waarheid of niet, en dan is het leugen. En hoeveel stemmen hij krijgt, heeft daar niks mee te maken. Er verandert namelijk niks mee. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, uit zichzelf. Zijn eigen gedachten. We vinden dergelijke uitspraken ook in het Oude Testament over de profeten. Over valse profeten namelijk in het Oude Testament. Die zeiden al, zo spreekt de Heer. En dan zei de Heer, maar ik heb helemaal niks gezegd. Zij spreken uit zichzelf. Ze hebben uit hun hart, uit hun eigen, uit hun ego. Ze hebben uit hun hart geprofeteerd. Ze hebben bepaalde wensen. En ze spreken ze uit met het idee van, als ik nou maar hard genoeg schreeuw, dan komt het misschien wel voor elkaar op deze wijze. Maar dat werkt nou eenmaal zo niet. En wij zouden dus ook niet uit onszelf spreken, maar, nou zal Colossense maar citeren, uw woord zij ten alle tijden met zout besprengd. Hetgeen betekent dat wij het woord Gods, zout, geest, dat wij het woord Gods zouden spreken. Onze gedachten zouden in de eerste plaats Gods gedachten zijn. Is het idee. Daarom zei Jacobus ook dat wij traag zouden zijn om te spreken en ras om te horen. Horen naar het woord Gods namelijk. Daarna kan er gesproken worden en als het goed is komt het dan uit het woord van God zowel als uit onszelf, omdat het woord in ons woont. Maar zonder dat woord, ja, wordt het alleen eigen filosofie. Nou, daar is de mens goed in natuurlijk. Maar het is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn ego, uit zijn eigen, want hij is leugenaar en de vader derzelfde. Dat wil zeggen, leugen vindt bij hem, bij de duivel, zijn of haar, dat weet ik niet, oorsprong. En ieder die de leugen navolgt, of de waarheid verwerpt, laat ik het maar zo zeggen, is daarmee navolger van de duivel. En dan wordt het toch wel wat luguber dat er in Romeinen 1 staat, dat de mensheid als zodanig de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Zodat de hele mensheid ineens beschouwd wordt als kinderen, dan wel zonen van de duivel. Dat is heel sterk. Maar zo staat het er wel. Hij is leugenaar. En de vader dezelfde. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Sterker nog, nu zoekt gij mij te doden, maar dat was vers 40. Mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft mij niet. En die waarheid is uiteraard die waarheid welke hij van God gehoord heeft, zei hij in vers 40. Het gaat gewoon om het woord Gods. Dat is ook de strekking van vers 46. Wie van u overtuigt mij van zonde? En ik lees meteen door, en indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Vers 46 is feitelijk gewoon de herhaling van vers 45. Uit de tweede helft van vers 46 blijkt dat in elk geval, want die is bijna identiek aan vers 45. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? En ertussenin staat, wie van u overtuigt mij van zonde, let op, zonde, enkelvoud, zodat de volgende vraag is, welke zonde eventueel? Ja, die van leugen dus, hè? Uiteraard, het tegenovergestelde van waarheid. En leugen zou hier zijn de ontkenning, of eventueel verkrachting of verdraaiing van het woord Gods. En dat is ongeloof. Want dat is de vaste regel, blijkbaar in de Bijbel. Zonde in het enkelvoud is of een specifieke zonde die vermeld wordt, of het is de zondige natuur van de mens waaruit zonden voortkomen. Maar in heel veel gevallen staat zonde gewoon voor één zonde die niet eens nader gespecificeerd wordt meestal. Dat is die van ongeloof. En hier is dat duidelijk genoeg. Welke zonde? Kijk, begrijp je me goed? Het is natuurlijk nooit verstandig mijnerzijds om bepaalde dingen aan te halen, maar ik zeg het toch maar. Het gaat er hier niet om of de Heere Jezus een zondige natuur had. Het gaat er ook niet om of hij gezondigd heeft in het algemeen. Ik hoef daar dus ook niet op in te gaan. Dat is niet aan de orde. En in dat verband zou men dit vers ook niet mogen citeren of gebruiken. Het vers staat in verband met het voorgaande en het volgende. Dan gaat het om de waarheid die de Heer Jezus predikt. En tussendoor zegt hij, wie van u overtuigt mij van zonde? Wie van u overtuigt mij van mijn ongelijk? Wie van u laat mij zien dat ik lieg, dat ik een leugen spreek? Dat is waar het over gaat. En hetzelfde is ook het geval, inderdaad, in die ene uitspraak uit de Hebreeënbrief, waar staat dat hij in alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden, doch zonder zonde. Welke zonde? Die van ongeloof, want daar gaat het allemaal. Verzoeking is altijd verzoeking van het geloof. Verzoeking is er altijd op, anders heeft er geen verzoeking. Verzoeking is niet gericht op dat men een bepaalde daad zou begaan. Verzoeking is altijd gericht op dat men het woord God zou loslaten. Verzoeking, die dan prompt genoemd wordt in tweede instantie, bijna altijd beproeving des geloofs namelijk. Daar gaat het om. En in dat verband van de Hebreeënbrief ook. Hij is verzocht gelijk als ook wij. Dat wil zeggen, wij worden verzocht. Waarop? Opdat wij zouden zondigen in het algemeen? Ik weet dat het heel laconiek klinkt wat ik nu ga zeggen, maar ik kan het ook niet helpen. Wat maakt het uit? Wat zou het uitmaken? Waar de zonde te meerder wordt, wordt de genade veel meer overvloedig. Wat maakt het uit? Dan is er een verzoeken die verleidt ons tot het begaan van zullen we maar zeggen, bepaalde zondige daden. Nou en? Nooit gehoord van genade? Nou, gaan we zien. Wat maakt dat uit? Wat voor belang heeft dat? Als het Lam Gods de zonden der wereld heeft weggedragen, en in oud-testamentische tijd zou wegdragen, dus het maakt ook al geen verschil in de praktijk. Nee, daar gaat het niet om. Waar de duivel ons hebben wil, is niet dat wij bepaalde dingen doen die we niet kunnen verantwoorden of zo. Wat de duivel van ons wil, is dat we het woord Gods loslaten. Ik herinner mij trouwens, welk boek het nou was, weet ik niet. Maar het was van Philip Mauro, ik zeg altijd van Philip Mauro, voor zijn bekering. Maar ik bedoel gewoon, voordat hij ineens allerlei gekke leringen ging verkondigen. En die oudere boeken van Philip Mauro werden in het Nederlands vertaald. Later gelukkig niet, maar vooruit. Maar werden in het Nederlands vertaald, uitgegeven geloof ik hoofdzakelijk bij Kok Kampen. En een van die boeken, ik meen dat het is De Wereld en Der Wereld God, als ik me goed herinner. En anders een van de anderen, daar zet de man uitgebreid uiteen, zo mooi dat ik het niet kan herhalen, zet uitgebreid uiteen dat de duivel een hoogstaand wezen is, die er niet op uit is om de mens te brengen tot een zondige levenswijze, of tot een liederlijke levenswijze, of tot een last voor de samenleving, of wat dan ook maar. Integendeel, wat hij zou willen, is zijn eeuwigdurend vrederijk op aarde stichten. Maar buiten God om. Dat is wat de duivel doet. Denk er maar zo over. Dat is echt waar. Dat is volkomen bijbels gedacht. Dat is wat de Bijbel leert over wat de duivel doet en wie hij is. Hij heeft het beste voor met de mens. Liefst nog betere dingen dan God met de mens voor heeft. Maar hij wil het bereiken zonder God. Daar gaat het om. En daar is die beproeving ook altijd op gericht. Daarom, ik ken heel wat nette christenen. Die zich christenen noemen, die nette mensen zijn. Daar kun je nog jaloers op wezen ook, maar dat is één probleem. Ze hebben het woord God losgelaten als hun onderwijs. Dat is hun basis. En proberen hun eigen rijk te stichten, maar buiten God om, in eigen kracht. Dat is wat de duivel wil. En dus, als er sprake is van beproeving of verzoeking, moet ik eigenlijk zeggen, als er sprake is van verzoeking van de duivel, dan is het niet gericht op dat wij een bepaalde zonde zouden begaan of iets dergelijks. Maar het is gericht op dat wij het woord God zouden loslaten en onze verwachting zouden stellen op onszelf of op hem of op de wereld of wat dan ook maar. Maar zouden leven vanuit wereldse beginselen. Dat zijn niet noodzakelijk slechte beginselen, maar het zijn wereldse beginselen in de zin van ze gaan buiten God om. Men zou maar wat graag een eeuwig koninkrijk dan wel een duizendjarig rijk stichten buiten de Messias om. Heb ik eens nagevraagd over de oostelijke grens hier, maar laat me zitten. Dat is drie te rijk, dat moest een duizendjarig rijk worden hoor. Zeker wel, maar in eigen kracht. Als je mij vraagt in de kracht van de duivel zelf, maar goed, dat doet nou niks meer ter zake. Ik zal hem het zwijgen te doen, maar dat is waar het over gaat. En dus, als in de Bijbel sprake is van zonde in het enkelvoud, is het of de zondige natuur van de mens, dat blijkt dan wel uit het verband, of het is de zonde bij uitstek, de zonde die ook echt, die fundamenteel ook eigenlijk niet vergeven wordt. In absolute zin wordt die zonde ook niet vergeven, die van ongeloof namelijk. mijn vader dan, dat heb ik goed gehouden, heel goed. Er is maar één zonde, vond ik een schitterende troost, bij leven en sterven. Ja, ja, wat zou je denken? Wat is onze troost? Dat er maar één zonde is waardoor een mens verloren gaat, en dat is die van ongeloof. En daarom is de prediking van de evangelie altijd oproep tot geloof. Want zolang men leeft, kan men alsnog dat woord tot zich nemen. En aanvaarden, dat is waar het over gaat. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Wie van u overtuigt mij van zonde? Niet willekeurig een zonde, maar die van afwijzing van of ontkenning van het woord Gods. Een leugen dus. En indien ik de waarheid zeg, wel, als men hem niet kan beschuldigen van een leugen, wel, dan spreekt hij dus kennelijk de waarheid. Wel, zegt hij, waarom gelooft gij mij niet? Dan dus. Want het is altijd een kwestie van keuze maken. Zeker als men ontmoeting heeft met de Heer. En deze mensen stonden voor de Heer hier. Dat geldt voor ons ook altijd. Het is altijd een kwestie van keuze maken. Dus voor of tegen. Als het geen leugen is, moet het de waarheid zijn. En men kan het weten aan de hand van de schriften. Want daar gaat het om. Want op welke wijze zou men hem dan eventueel van leugen, namelijk van zonde, moeten overtuigen? U begrijpt toch dat dat zou moeten gebeuren met de schrift in de hand? Ja, dat doet mij ineens denken aan een uitspraak van iemand die zei, niet tegen mij, maar via een omweg kwam het wel bij mij, iemand die zei, wat is het toch jammer dat we uit de schrift niet kunnen bewijzen dat Abt en Anevold ongelijk heeft. Dat is nou het beste compliment wat ik ooit gekregen heb van mijn leven, dus ik heb hem maar onthouden. Maar het was uiteraard niet vriendelijk bedoeld. Ja. Wat mensen soms zeggen, hè. Indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? En daarna, die uit God is, want dan ziet u meteen dat het echt gaat om gewoon de Bijbel, waarop de Heer Jezus zich beroept, die uit God is, hoort de woorden Gods. Wie was er ook alweer uit God? De Heer Jezus zelf. Die uit God is, hoort de woorden Gods. En daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Nou ja, en andersom, zoals te doen gebruikelijk in deze beschrijvingen van Johannes. Maar zo is het. Als zij zeggen, wij zijn uit God of wij zijn uit Abraham. Ze zeiden immers, wij hebben een vader namelijk God in vers 41. De Heer zei, wel als dat zo was, zou je mijn woorden horen, want dan zou je de woorden Gods horen. En dus ook mij. Maar gij hoort niet, omdat gij uit God niet zijt. Eigenlijk ligt de zin andersom. De gedachte is, gij hoort niet en dus valt te concluderen dat gij uit God niet zijt. En als het niet uit God is, ja, hè? Als het over woord gaat, het is niet uit God, is het toch uit de leugenaar van den beginne. Nou, toen werden ze dus boos. En hadden ze heel geen argumenten meer, dan wordt het dus op de man gespeeld. Dat zul je altijd zien tot in onze dagen. Als men met argumenten niet kan winnen, dan begint men te schoppen en te lasteren, te slaan, dat soort dingen. Dat gebeurt hier dus ook. De Joden dan antwoorden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel, zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt? Want dat wordt beschouwd als een heel groot scheldwoord. Dat vind ik altijd leuk. Omdat het bij mij lang zo negatief niet is, hè, Samaritaan. Maar zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een demon, vertaald met duivel, een demon hebt? En de Heer zei, ik heb die demon niet, maar of hij een Samaritaan was, liet hij in het midden. Ik vind het altijd leuk. Daar gaat er niet op in. Want de aardigheid is natuurlijk dat dit een prachtige, zijdelijk bedekte en niet zo bedoelde uitspraak is, die verwijst naar de tegenwoordige positie van Christus. Kijk, als je Jozef heet, dan hoor je Samaria thuis. Of is het te moeilijk? Jozef, de eerstgeboren onder de stammen van Israël. Die hoort je Samaria thuis. En daarna zijn zoon Efraïm, uiteraard. En Efraïm had daar een koninkrijk in Samaria. Over de 10 stammen van Israël. De vader, de wettige vader van de Heer Jezus, heette nog eenmaal Jozef. Dus we waren toch al dicht in de buurt. En in tweede plaats moet ik u zeggen, dat er nogal eens een paar keer verwezen wordt naar Samaritanen in het Nieuwe Testament. Om de eenvoudige reden dat het verwijzingen zijn naar de tegenwoordige positie van de Heer Jezus. En daarmee de positie van de gemeente die nou eenmaal geacht wordt op een of andere wijze vervulling. De vervulling te zijn van de beloften die aan Jozef en daarna aan Efraïm en dus aan Samaria gedaan zijn. En het meest opmerkelijke is natuurlijk die aardige gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik vind hem juist daarom zo leuk, omdat het in gebruikelijke verklaring natuurlijk helemaal geen bal uitmaakt dat die man een Samaritaan was in het verhaal. Wat maakt het uit? Zijn die Samaritanen soms zo slecht dan? Toch niet. Ze zijn alleen niet Joods. Nou ja, het leunt er wel tegenaan, maar ze zijn niet Joods. Dat is dan ook alles. Maar dat zijn wij ook niet. Toch? In godsdienstige zin niet en qua afstamming ook niet. Nou, dat was met de Samaritanen ook zo. Toch? Niettemin kenden ze wel de God van de Bijbel overigens. En zeker ook de God van Mozes. Dat schiet dan een flink eind op. Maar de aardigheid is dat deze Samaritaan in de gelijkenis een uitbeelding is natuurlijk van de Heer Jezus zelf. Want dat is wat het is, hè? Die barmhartige, ik heb het verhaal toch, hè? Er is iemand in rovershandel of zoiets gevallen. Op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij liep ook aan de verkeerde kant van de weg, als je het mij vraagt, maar goed. Hè? Nou, in elk geval, het was de verkeerde route, laat ik het zo zeggen dan. Het had andersom gemoet eigenlijk. Maar vooruit. En toen kwam er een priester voorbij en die hielp de man niet. En er kwam een leviet voorbij, die hielp de man ook niet. Het wordt hen altijd verweten in de verklaringen. Ik moet u zeggen, er valt hen niks te verwijten. Want als je echt in rovershanden valt, dan kunnen priesters en levieten je niet helpen. Dan kan godsdienst, uitgedrukt in de priester, kan je absoluut niet helpen. Religie dient tot niks dan. En sociale verzorgingen, wat er maar wezen mag, dat is de leviet, ligt in het verlengde daarvan. Hulp in het algemeen van mensen, dat is wat de leviet zou verzorgen, kan je daarbij ook niet helpen. Dat is wat de gelijkenis uitbeeldt. De enige die je helpen kan, is de Heer Jezus uiteraard. En die wordt voorgesteld in de gedaante van een naamloze, geheimzinnige, verborgen, Samaritaan. Hij was er even, regelt het een en ander en verdwijnt. En kondigt zijn wederkomst aan. Want zo was dat. Nou, dat is prachtige uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in de evangelie? En uit de woorden van de Heer Jezus. Prachtige gemeentelijke waarheid waarmee de Heer zichzelf aanduidt. Want hij zei het zelf. Hij duidt zichzelf aan als een Samaritaan. Waaruit maar weer volgt dat hij kennelijk heel goed geweten heeft hoe de geschiedenis verder zou gaan en hoe de zaligheid zou terechtkomen bij niet-Joden in het algemeen, maar in het bijzonder inderdaad bij dat volk wat uit Samaria afkomstig was, de tien stammen van Israël. Dat is het verhaal natuurlijk. En dan noem ik die andere ook nog maar even, want er was nog een Samaritaan in de Nieuw-Testamentische geschiedenis deze keer. Er waren eens 10 Melaatsen. Ja, en uiteindelijk was het er nog maar één, maar ze verdwenen niet één voor één. Hè? Nee, dat is een ander verhaal. Er waren eens 10 Melaatsen, ze werden genezen door de Heer, ze werden weggestuurd. 10. En toen kwamen ze terug. Toen waren er 9 zoek, zeggen wij, dan kwam er maar 1 terug. Er wordt ook een vraag bij gesteld, hè. Waar zijn toch die andere 9, zei de Heer. Er kwam er maar 1 terug, die was genezen en kwam terug tot de Heer. En van hem staat, en hij was een Samaritaan. En toen zei de Heer, waar zijn nu de andere 9? Ik vind het een prachtige vraag. Waar zijn de andere 9? Het aardige van het verhaal is natuurlijk dat die 10 Melaatsen gewoon ook een beeld zijn van 10 stammen van Israël. En als er daarna 1 terugkomt, is dat de gemeente die uit de 10 voortkomt. Dat is het eenvoudige vraag. En dat heet Samaritaans. En daarom vind ik die uitspraak van de Joden wel aardig. Gij zijt de Samaritaan, zij bedoelden het lelijk, maar het is een prachtige uitspraak over onze tegenwoordige tijd. En wat de Samaritanen betreft, ik bedoel dus wat de 10 stammen betreft, zij hadden een demon en niet maar 1, maar een heleboel. Maar die zijn wel allemaal uit, ze hadden er zelfs legio. Daar vindt u dus hetzelfde verhaal terug, ja. Er werden de legio-demonen uitgedreven. En de man werd gezond. Hij werd uit de graven gehaald, want daar woonde hij. Ik zal u uit uw graven opbrengen, o mijn volk. Dat is net zo goed een beeld van die 10 stammen-kwestie waaruit de gemeente tot stand komt. En daarna wordt hierover verwezen. Want de Joden, zodanig, hebben het woord Gods, maar geloven het niet. Er ligt een bedekking over. En daarna vinden we hetzelfde verhaal natuurlijk in het volgende hoofdstuk. Maar ja, dat laat ik nog maar even liggen. Hè? Want wie die blind geboren eigenlijk is, zal ons langzamerhand toch ook duidelijk moeten zijn. Maar zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en een demon hebt? En Jezus zegt, ik heb geen demon, maar ik eer mijn vader en gij onteert mij. Terecht, uiteraard. En daarna het oude thema, doch ik zoek mijn eer niet. De heer trok zich daar niet van aan dat hij onteerd werd, maar hij stelt wel het feit vast. Ik zoek mijn eer niet, er is één die ze zoekt en oordeelt. Aansluitend bij uitspraken als gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig, enzovoorts. Eerder in dit hoofdstuk. Maar de gedachte is gewoon dat hij niet zijn eigen eer zoekt, er is iemand anders die de eer van de Heer Jezus zoekt. En hij zoekt degene die zou oordelen en ook een oordeel brengen over degenen die dergelijke lasteringen uitspreken tegen de Heer Jezus. En daarna, in het verlengde daarvan, geldt uiteraard hetzelfde voor ons, als dit geldt voor de Heer, als hoofd van de gemeente, dan geldt het net zo goed voor ons, wordt precies hetzelfde gezegd. Wij zouden ook niet zoekers zijn van eigen eer, wordt er later in de brieven gezegd, en oordelen zouden we ook niet, wij zouden het oordeel en de wraak laten aan degene die dat toekomt, dat is God zelf, en die geeft het in handen van zijn zoon, dat wil zeggen van de Heer Jezus Christus, zoals we eerder in hoofdstuk 5, meen ik al, gelezen hebben. Ik zoek mijn eer niet, er is één, een ander. Er is iemand die ze zoekt en die zal ook oordelen. Die oordeelt, voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord, komt de samenvatting, hè? Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, maar zijn woord is uiteraard het woord Gods. Het is niet een woord dat hij uitsprak op persoonlijke titel of zo, maar het is het woord Gods. Zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Hetgeen ook een gemeentelijke waarheid is. Er is een eenvoudige reden voor. De gedachte is namelijk dat tot dan toe, tot in de dagen van de Heere Jezus, ook degenen die het woord Gods geloofden, ook gelovigen, als zij stierven, de dood, dat wil zeggen, het dodenrijk ingingen en zagen. Ik vind het trouwens een aardige uitspraak, want het is meteen een heel sterk argument tegen de leer van de zogeheten zielenslaap, wat dat ook wezen mogen, want zelfs de term is verkeerd gekozen. Het had geestenslaap moeten zijn, maar vooruit. Maar dan geloof ik er ook niet in, bedoel ik hoor. Maar hier staat, wie mijn woord zal bewaard hebben, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Er zijn er die beweren dat sowieso niemand de dood zal zien, omdat men in de dood sowieso niks ziet. Jehovah's getuigen onder andere leren dat. Maar er zijn ook andere kringen waarin men diezelfde dingen leert. Maar het is uiteraard volstrekt onbijbels. Normaal gesproken, als men stierf, ik heb het over oud-testamentische tijd, dan sloeg men de ogen op in het dodenrijk. Dat gold voor zowel de rijke man als de arme Lazarus. Toch? En wat men dan ziet, ja hoor eens, dat weet ik ook niet. Eerlijk gezegd, dat interesseert me ook niet, want het is mijn voorland op geen enkele wijze. Toch? Want waar het hier over gaat, is over de gedachte dat gelovigen weliswaar zouden sterven. Dat hoef ik denk ik niet toe te lichten. Daar worden we maar veel te vaak mee geconfronteerd, dus het lijkt me duidelijk genoeg. Gelovigen zouden wel sterven, maar niet de ogen opslaan in het dodenrijk, zoals bijvoorbeeld de arme Lazarus, maar zoals ook Abraham. Want die was er toen al, hè? Ja. Waar slaan ze dan de ogen op? Als het niet in het dodenrijk is. En ook niet hier, want hier gaan de ogen dicht. Nou, dus in de hemel. Maar aangezien er maar één categorie van gelovigen is die naar de hemel gaat, gaat het daar dus over. En dat is de gemeente die in de hemel is opgeschreven, de gemeente van eerstgeborenen. Daar is trouwens ook een heel eenvoudig argument voor. De gedachte is dat wij al met Christus in de hemel gezet zijn. Het is toch goddelijk ingrijpen dus. Zodat het wel een beetje dwaze veronderstelling is, een dwaze gedachte zou zijn, dat als wij hier populair gezegd het loodje zouden leggen, want ik praat er maar liever niet al te serieus over. Dat is niet zo prettig. Maar als wij hier het loodje zouden leggen, dat wij dan, omdat ons lichaam zo zwak is, het oude zondige lichaam waarvan we verlost moeten worden, dat we dan ineens niet meer gezet zijn in de hemel, maar in het dodenrijk zouden zijn. Of volgens anderen helemaal nergens zouden zijn. In overeenstemming met de leer van de zielenslaap dus. He? Sommigen denken dat. De ogen gaan niet dicht, dan is men in het dodenrijk. Anderen denken, de ogen gaan niet dicht, dan is men een poos nergens tot aan de opstanding. Dan gaan ze weer open. En in de tussentijd is men buiten westen en oosten en alle andere windrichtingen. Nou goed. Ja, dat is dus niet zo. En de hemel, ja, de hemel, dat is de plaats waar de gemeente, maar dan ook wat de mensheid betreft, uitsluitend de gemeente naartoe zou gaan. En dan gaat het hier dus over. Je grijpt vooruit op degene die in tegenstelling tot dit Joodse volk wel tot geloof zouden komen. En van hen wordt gezegd, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien. Die zal wel sterven, in verband met het aardse lichaam zal ik maar zeggen, maar die zal de dood niet zien. Integendeel, als ogen hier dicht gaan, bij wijze van spreken dan, hier dicht gaan, gaan ze boven open. En daarna zeg ik bij wijze van spreken, omdat men dat boven en beneden niet al te letterlijk zou oppakken. Maar de hemel is nou helemaal hoger dan de aarde. Nou. En daar begrijpen deze mensen dus helemaal niks van. Nee, logisch niet. Maar dat is het nou juist. Zij zijn verblind in elk geval. En wat men dan ook zegt aan Bijbelse waarheid, men zal het toch niet begrijpen. En de Heer maakt van de gelegenheid gebruik, en hij doet precies hetzelfde als in Johannes 3, om dan ineens, als men de aardse toch niet begrijpt, dan maar ineens hemelse dingen te benoemen. Ik had de uitspraak, ik durf niet terug te bladeren, want dan kom ik nooit verder in dit Bijbelboek natuurlijk. Maar de Heer zei, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? En dan spreekt hij over hemelse dingen. Maar hier gebeurt precies hetzelfde. Men gelooft de aardse dingen niet en dus spreekt hij over hemelse dingen. Want als een iemand die het woord zou bewaard hebben, die zou wel degelijk sterven, maar niettemin de dood niet zien. Wat ziet hij dan wel? Want het heet wel sterven, maar het is niet ingaan in de dood in dit geval. Je kunt ook moeilijk zeggen ingaan in het leven, want dat is het ook niet. Men legt alleen de verpakking af. Het aardse lichaam, zoals dat heet. Want in de hemel gezet met Christus waren wij al. We zullen de dood niet zien. Het is wat Paulus zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want ik prefereer het om het zo uit te spreken. Ik denk dat het de enige goede manier is. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is mij verreweg het beste. Die begrijpt u toch hopelijk? En ik lees dus ook nooit, ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste, omdat het ontkenning zou zijn van het feit dat de apostel al jarenlang met Christus was. En Christus met hem. En in Christus, en Christus in hem. Toch? Filippenzen. Ontbonden te worden. Nee, niet. Het is ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is beter dan gebonden en met Christus zijn. Want als wij gelovigen zijn, zijn we met Christus en Christus met ons en in ons en wij in hem. Maar we zijn nog beperkt en dus gebonden door het lichaam waarin wij nou eenmaal wonen. En daar willen wij uiteindelijk toch wel van ontbonden worden. Al hebben de meesten van ons bij goede gezondheid niet al te veel haast. Toch? Nee, broeder, ik eigenlijk ook niet, als u me eerlijk zou vragen. Dus ik heb liever niet dat u dat vraagt. Hè. Maar ja. Wij zijn altijd een beetje huiverig voor het onbekende. Voor wat we niet, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar goed. Maar we zijn met Christus. En als we hier ontbonden worden, zijn we nog steeds met Christus. Wij zullen niet de dood zien. En tussen dood en rijk, het tegendeel. Dat is wat de Heer hier zegt. Vooruitgrijpend op een toekomende bedeling uiteraard. Maar daar begrijpen ze uiteraard helemaal niks van. Maar dat was natuurlijk ook niet echt de bedoeling. Overigens suggereert het toch op een of andere wijze dat men deze dingen wellicht toch had kunnen weten uit het Oude Testament. Niet meteen vragen, hoe dan en waar dan? Want dan wordt het wat moeilijker. En voor mij ook niet eerlijk om het te beantwoorden. U weet, wij lezen het Oude Testament sinds jaar en dag in het licht van het Nieuwe. Dus we kunnen ons niet voorstellen om het Oude te lezen zonder het Nieuwe. Maar de uitspraak als zodanig suggereert op zijn minst dat men het eventueel best had kunnen weten. En waarom ook niet? Er zijn heus wel uitspraken in het Oude Testament waaruit eventueel valt te lezen dat gelovigen een hemelse bestemming zouden hebben. Of zeggen we dan, wie zijn dan die lui, die rechtvaardigen die weggeraapt worden uit Jesaja? Wie zijn dan die vele duizenden heiligen die met de Heer zouden verschijnen? Ja, engelen zeggen we dan, zo lossen wij dat op. Ja. Nou, wie is dan dat volk dat met de Heer zou verschijnen aan Israël? Ook volgens Jesaja? En wat gebeurt er eigenlijk met de eerstgeborenen van Israël? Als het nieuwe verbond aanbreekt, moeten er toch eerstgeborenen zijn? Wat gebeurt er met die eerstgeborenen? Volgens de wet zijn ze voor de Heer bestemd. Wat gebeurt er met ze? Ze worden gebracht naar de tempel, maar er is helemaal geen tempel. Toch? Worden gewijd aan de hoge priester in de praktijk. Er is helemaal geen hoge priester. Bovendien, die hoge priester had moeten zijn de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een zeer mysterieuze figuur. Al moet ik erbij zeggen, de joods-christelijke verklaring van Melchizedek is ook de mijne. Dat wist ik overigens niet, kwam ik later achter. Maar namelijk dat Melchizedek niemand anders is dan de Heer zelf. Zo is het ook. Maar goed, zo zijn er wel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die toch een aanloop nemen naar een volk. Ja, dat aan de Heer wordt toegevoegd, aan de Messias wordt toegevoegd, voordat de Messias als zodanig zijn opwachting zou maken aan Israël, om daarna altijd te blijven en om zijn koninkrijk te openbaren. Men zou het toch eventueel hebben kunnen weten. Dat is in Johannes 3 trouwens ook zo, want ik citeer maar weer, de Heer zei, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Want niemand is opgevaren naar de hemel. De hemelse dingen. En daarna, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, in die verhoogde namelijk, eeuwig leven zou hebben. Kom je toch in hemelse positie terecht? Ja, of we verklaren het weg. Toch? Ik weet niet of daar een Joodse verklaring voor bestaat, voor die gebeurtenis. Zelfs in de christelijke verklaring wordt het gewoonlijk weggeredeneerd. Ik zeg niet dat het met opzet gebeurt, ik bedoel het niet lelijk, maar het gebeurt natuurlijk wel. Men ziet er niet de verhoogde positie van Christus in de hemel in. Toch, daar gaat het over, ontleend aan de verhoogde slang in de woestijn in de tijd. En dus als men die geschiedenis leest in het Oude Testament, zou men zich afvragen, wat stelt het voor? Wat is dat voor een vreemd teken? En zo verder. Men had er heus wel wat van kunnen weten, als men maar geloofde. En dat men er wat van kon weten, wel, ik citeer altijd dan 1 Petrus 1, waar staat dat aan de profeten uiteindelijk, nadat ze hun profetieën bestudeerd hadden, geopenbaard is dat ze gesproken hebben over de zaligheid die aan ons nu is geschied. Die wisten het dus. En daarna moet ik eigenlijk gewoon Abraham noemen, vanwege dit hoofdstuk. Want van Abraham staat, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien. Men is verblijd geweest. Heeft het geweten dus over hoe dat zit met de Messias. Kan niet missen. Nou goed, kom ik dan later nog op dit vers. Geef me even terug. Naar vers 52 dan. De Joden worden weer geïrriteerd natuurlijk. Eindigt met de gebruikelijke discussie en onbegrip. De Joden zeiden tot hem: nu bekennen wij dat gij een demon, vertaald met de duivel, maar staat echt een demon, dat gij een demon hebt. Want Abraham is gestorven, namelijk zijn ogen opgeslagen in de dood. Heeft de dood gezien, hij is gestorven. En de profeten, ja, de profeten zijn ook gestorven. Gewoonlijk omgebracht, maar hetzelfde volk. Maar vooruit. En de profeten, en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken. De dood smaken. Dat wil zeggen, dood ondervinden en ondergaan. Zo leggen zij dat woord zien in vers 51 uit. En dat volkomen terecht. Want zien is niet alleen waarnemen, maar in het bijzonder ook deel hebben aan. En staat soms ook voor gemeenschap hebben met dus, hè, zien. Zegt gij, die zal de dood niet smaken in de eeuwigheid. Zijt gij dan meerder dan onze, let op, onze vader Abraham. Hetgeen de Heer Jezus steeds bestreed heeft. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is en de profeten zijn gestorven? Inderdaad, ja, dat was zo, ja. Wien maakt gij uzelven? En dat was dus weer mis, want het gaat er niet om wie hij zichzelf maakt, maar het gaat erom wie hij van Gods wegen door zijn vader gemaakt wordt. Toch? Wie maakt gij uzelven? En Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zich tot iets maken, is eigen eer zoeken. Indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. En dus mijn vader is het die mij tot iets of iemand maakt. En concreet, het is die vader, God in de hemel, die deze Jezus zou stellen en dus maken tot Heere en tot Christus, zei Petrus aan het eind van zijn toespraak in Handelingen 2. Daarheen was hij onderweg. Indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Nee, wij kennen de Heere Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat is niet wat hij zelf gedaan heeft, dat is wat hem gegeven is. Nou ja, op rechtvaardige grond overigens, maar dat is wat hem gegeven is. En ook in overeenstemming met het plan Gods, wat hem gegeven is van Gods wegen. Daarmee is God definitief zijn vader. Indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. Maar als het hun God was in de praktijk, dan zouden zij hem, de Heer Jezus, dus kennen, herkennen en eren. Maar waar ze dat niet doen, is het ontkenning van het feit dat deze God hun God is. Dan wel hun vader is. Dat is ook wat de Heer zegt. Gij kent hem niet. Gij kent hem niet, maar ik ken hem. En vandaar dat ze het niet eens kunnen worden. Gij kent hem niet, maar ik ken hem. En daarna zeggen wij, stellen wij vast, dat als de Heer, die vader, die God in de hemel kent, van oudsher, om zo te zeggen, ja, dan valt de Joden dus niks te verwijten. En toch komt het hier als verwijt naar voren. Gij kent hem niet, maar ik ken hem. En het kan alleen maar een verwijt zijn, omdat de kennis van die God en Vader voortkomt simpelweg uit de schriften. De kennis van de Heer Jezus was een kennis uit de schriften. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat van Gods wegen daar niet iets aan bijgedragen wordt, want ik beweer nog steeds dat voor zover wij de schriften kennen, is dat ook niet omdat wij die zwarte lettertjes zo goed kunnen lezen en dat we zo intelligent dan wel zo ontvankelijk zijn voor het geschreven woord en begrijpend kunnen lezen. Het is altijd een kwestie van dat de Heer dat in ons doet. Hij neemt de bedekking weg, hij openbaart zich in zijn woord ook op actieve wijze. Maar dan ook alleen wanneer wij ons daarvoor openstellen en God daartoe de gelegenheid geven. Als deze Joden hem niet kennen en de Heer zegt, maar ik ken hem wel, dan is dat een verwijt aan het adres van deze Joden. En het komt omdat de bron voor zowel de Heer als deze Joden dezelfde is, de schriften. Het is weer hetzelfde als in Johannes 3 in het gesprek met Nicodemus. Weet gij deze dingen niet? Wij getuigen wat wij gezien hebben. Wij getuigen wat wij weten, uit de schriften. Wij namelijk Johannes de Doper en de Heer Jezus. Uit het woord Gods, simpelweg. En als men dat niet kent, ja, dan valt ook verder nergens over praten. Het is trouwens ook, dit gedeelte is trouwens ook een aardige illustratie van de woorden van Johannes in 1 Johannes 4. Die zegt, ja, hoe herken je een gelovige? Nou, een gelovige is iemand die naar ons hoort. Want als wij de woorden God spreken, dan zal een gelovige, een andere gelovige, zal uiteraard daarnaar horen. En dan is het gemeenschap, heet dat. Maar degenen die uit de wereld zijn, die horen naar ons niet, uiteraard. Omdat ze die taal niet verstaan, simpelweg. Of omdat de geest niet in hen woont. Of omdat de Heer die bedekking inderdaad niet wegneemt. Want het is toch een beetje een misverstand te denken dat die bedekking er alleen is bij de Joden. Begrijp je me goed? De Bijbelse gedachte is dat die bedekking overal is, daar waar men het woord Gods afwijst. En waar het Joodse volk als volk in zijn geheel de waarheid kende, omdat het de waarheid had, als boek, als Bijbel, dan wordt het hele volk als zodanig, als ongelovig beschouwd. En dus kan van het hele volk gezegd worden, ligt een bedekking over. Maar daarna kreeg je hetzelfde verschijnsel bij iedereen die datzelfde woord Gods afwijst. Werkt verharding uiteraard en dus ongevoeligheid in de hand. En dan moet het toch de Heer zijn die het wegneemt. En die doet dat wanneer men in geloof tot hem komt. Nou goed, gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik u die er gelijk zijn, namelijk een leugenaar. Maar ik ken hem, namelijk ik bewaar zijn woord. Dat is het enige wat van de mens verwacht wordt. En dat is wat de mens, genoemd, zo genoemd in vers 40, deed. Ziet de mens, die mens. Nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Een waarheid afkomstig uit het woord Gods, maar voor het woord is nou eenmaal in de wereld geen plaats. We waren bij vers 55 van Johannes 8. Gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik jullie de gelijk zijn. Namelijk een leugenaar. Hij zegt dus, jullie zijn leugenaars. Maar het is via een omweg, hè? Ja. Indien ik u zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik jullie de gelijk zijn. Ik dus, een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Namelijk, ik bewaar zijn woord. Dat is waar het steeds over gaat. Vasthouden aan het woord Gods. En daarmee ook aan de beloften Gods, uiteraard. Vers 56, Abraham, uw vader. Want naar aardse en vleeselijke maatstaven is Abraham natuurlijk toch de vader der Joden, zoals het ook in vers 37 al door de Heer Jezus gezegd werd. Ik weet dat gij Abraham zaad zijt. Dat wel. Naar de mens. Maar om erfgenaam van Abraham te zijn, ja, daar komt nog wat meer voor kijken dus. Hè? Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangt opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft gezien en is verblijd geweest. Het belangrijkste probleem van het vers is gelegen in de betekenis van dat woord zien. Daar hadden we het al even over, naar aanleiding van de uitspraak uit vers 51. Die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. En het wordt uitgelegd in vers 52 als die zal de dood niet smaken, namelijk niet ondergaan, namelijk niet ervaren of worden van die strekking en geen deel aan hebben. En in die betekenis wordt de term zien kennelijk hier ook gebruikt, want anders weten wij ook niet wat Abraham eigenlijk gezien heeft. Maar er staat, Abraham uw vader heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft gezien. Hij heeft dus die dag gezien, wat het maar wezen mag. Wel, wij weten niet wat Abraham gezien heeft, en ik vind het wel aardig. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Genesis. Natuurlijk, er moet een verwijzing bij staan, want het gaat over Abraham, toch? Abraham wordt aangehaald, dus het moet uit een bepaalde schriftplaats komen. En het leuke vind ik dat er een verwijzing onder staat naar Genesis 17, vers 17. Ik heb dat namelijk persoonlijk altijd een heel mooi vers gevonden. Maar het schijnt dat het heel onbekend is. Maar daar zag Abraham ook niks, althans niks letterlijks hoor. Ik vind het een prachtig vers, ja. Daar wordt alsnog aan Abraham en Sara een zoon aangekondigd. En in dat verband lezen wij in vers 15 van Genesis 17. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken, meervoud, tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. U weet wel, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Saksische volkeren dus, ja, precies. Zonen van Isaac. Daar gaat het hier over. Vele volken, koningen der volken zullen uit haar worden. En dan staat er, toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. In gewoon Nederlands, hij viel op de grond van het lachen. Dat is wel het begrepen. In de meeste talen kun je werkwoorden niet zomaar aan elkaar, zo met elkaar in verband brengen zoals wij doen. En dan staat er dus gewoon dit en dat, twee werkwoorden hier ook. Hij viel op zijn aangezicht en hij lachte. Wij zeggen dan van het lachen. Zo van hij staat te kijken. Dat kan je ook niet zeggen in bijna geen taal. Het is altijd hij staat en kijkt. En hier staat het, hij valt op zijn aangezicht en lacht. Dus gewoon in het Nederlands, hij viel op de grond van het lachen. En dat vind ik prachtig. Omdat Sarah altijd de schuld krijgt. Want Sarah lachte in de tijd ook, hè. En toen zei de Heer, die zei, wie lacht daar? Wie heeft daar gelachen? Dat is ook eens een leuke opmerking. Wie heeft daar gelachen? Sarah? Deze Sarah. Ze zei, ja, maar ik heb het wel gehoord. Ik heb het wel gehoord, je lachte. Zeker wel. En het wordt er dan hoogst kwalijk genomen in kringen waar lachen zo zonder meer verboden is. Want als dit geen humor is, weet ik het. Ik vind het zo'n prachtige man. Dat is toch humor. Daar hoef je niet eens Joods voor te zijn om die humor te kunnen begrijpen. Abraham, zowat 100 en Sarah 90, of hoe was het ook weer precies? Bij die leeftijden kan ik toch nooit onthouden, zelfs van mezelf niet. Maar in ieder geval aan hem gezegd dat ze een kind zouden krijgen. Nou, dat is toch humor. Dus niet alleen Sarah lachte in de tijd, maar hier Abraham nog veel erger. Die tolde over de grond van het lachen. En hij zei in zichzelf, zal een die 100 jaren oud is een kind geboren worden en zal Sarah die 90 jaren oud is baren? Dat moet je dan eigenlijk lezen met een Jiddisch accent. Dan begrijp je het meteen, hè. Van, dat kan eigenlijk niet. Dus het is een goede grap. Enerzijds. Anderzijds, het feit dat de zoon ook daadwerkelijk Isaac genoemd wordt. Dat betekent zoveel als lachen, hè. Dat is daadwerkelijk lachen, Isaac. Het feit dat de zoon ook daadwerkelijk Isaac genoemd wordt, bewijst dat dat lachen geen spotten was of iets dergelijks. Maar in ieder geval de uitdrukking van de humor van het hele verhaal. En bovendien de uitdrukking van blijdschap natuurlijk om het beloofde zaad. Vanzelfsprekend. Bovendien grijpt het uiteindelijk vooruit op het uiteindelijke zaad van Abraham. Het welk is Christus, Galaten 3. En de verkondiging van de Heer Jezus Christus als het zaad van Abraham en dus de vervuller van alle oud-testamentische beloften, heet nou eenmaal de blijde boodschap. Dus lachen. Daar heeft Johan Bos een liedje opgemaakt, maar ik ken ze nou langzamerhand uit het hoofd, na 35 jaar. Ga maar niet vertellen dat er in de Bijbel staat dat ik met een pokerface moet lopen. Want ik heb gehoord dat God de humor heeft gemaakt. En zo verder. Ja, nou goed. Binnenkort op CD, laat me zitten. Ja. Maar zo is dat, hè? Nee, dat is inderdaad humor. Maar de aardigheid is dat degene die die tekstverwijzingen erbij schrijven in Johannes, die hebben geen andere tekst kunnen vinden over Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest. Waar was Abraham dan blij? Nou, hier. Zodat je in de Statenvertaling notabene toch even ziet dat dit op de grond liggen en lachen vanwege dat er een zoon zou geboren worden, toch beschouwd moet worden als de uitdrukking van blijdschap, waarmee de Heer Jezus overigens van harte kennelijk instemt. En als dat voor Abraham geldt, geldt het voor Sarah natuurlijk net zo goed. Er is niks mis met lachen. Persoonlijk heb ik het trouwens ook altijd als een soort humor beschouwd, dat de mensheid vele duizenden jaren zo zijn gang gaat en van alles probeert en zich probeert te ontwikkelen enzovoort, terwijl God zegt, nee, het komt zo niet tot stand. Eerst moet je dood. En dan pas. Het echte leven komt daarna pas. Is opstanding uit de dood. En dat vind ik humor. Dat vind ik echt humor. De mens die zijn leven lang van alles probeert te bewerkstelligen en loopt hem uit zijn handen. En pas als naar de mens gesproken alle hoop vervlogen is, want daar gaat het over bij Abraham en Sarah, pas dan geeft God leven. Dat is humor. Nog afgezien van het eenvoudige feit dat Satan genoemd wordt als de God deze eeuw en als de overste deze wereld. Die positie heeft hij, die houdt hij ook, maar raad eens wat. De gedaante deze wereld gaat voorbij en dan zit hij met lege handen. Ik vind het een prachtige grap. Toch, dat is toch humor, of niet? Dat verwacht je niet, dat is niet wat je zelf zo bedenkt, logischerwijze. Maar zo, doet God dat. En daarna lezen we iets dergelijks over Israël. Pas als zij zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden, dan zegt hij, dan zal ik u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Ezechiël 37, in verband met het dal van de dorre doodsbeenderen. Hetzelfde verhaal. Pas als de mens zegt, nou is er helemaal geen hoop meer, dan doet de Heer het. En ook meestal, ik denk helemaal nooit, eerder. Pas als wij het loslaten, dan is hij degene die wat doet. En het komt natuurlijk ook overeen met de heel korte uitspraak, degene die niet werkt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Loopt daaraan precies parallel. Ik vind het humor. Zo doet God dat. Hè? Dus toch blijdschap. Nou, wat Abraham dan precies gezien heeft, degene die die tekstverwijzingen eronder zetten, die hebben ons dus ook niet zoveel verder kunnen helpen. Tenzij dan dat ze inderdaad correcte verwijzingen ondergezet hebben en zeggen, nou daar moet het over gaan. En dat zal natuurlijk ook wel, want het hele idee is gelegen in zaad van Abraham. Dat begon weliswaar met Isaac, maar daar eindigde het natuurlijk niet mee. Waar het om ging, is om zaad van Abraham, waarin alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En dat was uiteraard niet Isaac. En als hier staat, Abraham heeft het gezien en is verblijd geweest, dan lees ik hem als Abraham heeft daar deel aan gehad, dus ook weet van gehad. Maar letterlijk gezien, geloof het niet, nee. Kun je altijd nog filosoferen en zeggen, misschien heeft God het aan Abraham wel in de visioen laten zien of zo. Wel, dat is ook niet uit te sluiten, maar ik heb geen reden om aan te nemen dat het daarover gaat. Sterker nog, we hebben meer reden om aan te nemen dat de Heer Jezus juist in dit hoofdstuk uitsluitend verwijst naar dingen die uit het Oude Testament bekend konden zijn. Maar via Isaac komen wij terecht bij de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om, want per slot, de beloften aan Abraham werden weliswaar vererfd via Isaac, maar niet vervuld via Isaac. Daarvoor zou de echte, uiteindelijke zoon van Abraham moeten verschijnen, die uit Matthäus 1 vers 1 dus, Jezus Christus, de zoon van Abraham, die zou die belofte vervullen. Maar Abraham is erin betrokken geweest, heeft daar weet van gehad, heeft daar dus ook inderdaad deel aan gehad en is ook daadwerkelijk verblijd geweest. Wat Abraham verwachtte, zegt Hebreeën 11, was de stad die fundamenten heeft. Bij nader inzien denk ik dat hij van de stad als zodanig niks geweten heeft, En zeker niet van het visioen uit Openbaring 21 en 22. Maar waar die stad gewoon staat voor dat koninkrijk. Daar heeft hij weet van gehad. Als in zijn zaad alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden, dan kan niet anders, dan moet zijn zaad inderdaad koningschap hebben over de gehele aarde en over alle volkeren. En daar staat die stad voor. Een blijvend koninkrijk bovendien, uitgedrukt in de stad die fundamenten heeft. En daarom vinden we ook een dergelijk visioen in Openbaring 21 en 22. Maar wat hij er verder van gezien heeft, letterlijk, niks denk ik, maar hij heeft er weet van gehad en heeft er uitdrukkelijk deel aan gehad. Daar gaat het maar om. En inderdaad, hij is verblijd geweest. Er staat bovendien, Abraham uw vader heeft met verheuging, met blijdschap, verlangd opdat hij mijn dag zien zou. Vervolg daarop zou je waarschijnlijk lezen in Hebreeën 11, waar staat deze allen, wat staat nadat Abraham en Sarah. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte, dat wil zeggen de vervulling van de belofte, niet verkregen hebbende. Maar ze hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst. Van verre gezien. Niet fysiek gezien, maar in andere zin gezien. Daar een deel gehad heeft geleefd ook in hun harten enzovoorts. Van verre gezien, geloofd en omhelst. Dat is één ding. Het andere is dat er staat, hij heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. Hoezo dag? Wat dag? Mijn tijd? Mijn dag? Dat is heel gemakkelijk. Ja, voor de hand. Je zoekt dan dus naar een synoniem. Wat wordt er met die dag bedoeld? Noem eens een ander woord. Voor de hand liggende. Hè? Het voor de hand liggende woord is natuurlijk licht. Jij zit, dat is een aanwezigheid hier, in deze tijd, in de tijd van zijn leven op aarde natuurlijk. Dag is namelijk licht en daar gaat het hier over. Zo begon dit schriftgedeelte, deze perikoop niet, maar... In dit hoofdstuk gaat het er wel over, hè. Na die kwestie, de situatie van, laten we maar zeggen, die zondige vrouw, staat er, Jezus sprak wederom tot hen, vers 12 was dat, van hoofdstuk 8. Jezus sprak wederom tot hen, zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben en zal de dood, dat is duisternis, niet smaken of niet zien. Eigenlijk moet je zo'n hoofdstuk vele malen achterin lezen. Dan begrijp je er steeds meer van. Het gaat over licht. Bovendien, licht wil zeggen openbaring van waarheid. Maar er zit een andere kant aan. Dat is namelijk dat waar waarheid openbaar wordt door licht, wordt dus de leugen geoordeeld. Dus het andere woord voor dag is inderdaad oordeel. En zo wordt het woord zelfs vertaald. Nou ja, soms niet altijd, omdat het niet altijd helemaal lukt zo. Maar het is wel degelijk de betekenis. Tot in het Nederlands aan toe, zelfs het Nederlands van onze dagen. Want wij vertalen het woord dag weliswaar niet met oordeel, maar we hebben nog altijd woorden als dagen, dat wil zeggen voor het gerecht, dagen. Uitdagen heet dat, maar dat wil zeggen voor het gerecht. Het heeft met oordeel te maken en dagvaarden. Dus dan spreek ik dag. En de dag, de Rijksdag in Duitsland, is gewoon de Hoge Raad, zou ik maar zeggen, in Duitsland. Dag heet dat. Oordeel. Of degene die het oordeel moeten brengen. Dat heet zo, in het Nederlands ook zo. Dus opdat hij mijn dag zien zou, kan je natuurlijk zeggen opdat hij mijn licht zien zou. We kunnen dus zeggen opdat hij mijn oordeel zien zou. En dat is wat hier aan de hand is. Bovendien, ik was al even teruggebladerd naar vers 12 en wat er verder volgt. Vers 12 spreekt over licht. Ik ben het licht. Wie mij volgt zal het licht des levens hebben, niet in duisternis wandelen. En daarna, vers 15. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand en indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. En daar heb je dus oordeel. En die beide woorden samen, die worden ook gevat onder dat woord dag. aan het licht brengen, oordelen. Denk ook bovendien maar aan 1 Korinthe 3 en 4 trouwens. Maar goed, 1 Korinthe 3, waar staat toch, dat zit met eens ieders werk. De dag zal het verklaren. Zal eens ieders werk aan het licht gebracht worden. Dag zal het verklaren. Dat is oordeel. En daarna in hoofdstuk 4 zegt de apostel, 1 Korinthe 4, dat is een halve bladzijde verder, maar daarover. Daar zegt hij, ik ben niet geoordeeld, niet geïnteresseerd in een menselijk oordeel. Maar via andere vertalingen, dat wil zeggen via het Engels, en daarna terug naar het Nederlands, komen wij zo aan de term dag des mensen. Dat was leuk om te zeggen. De titel van een van die boeken waar ik er straks over had van Philip Morrow. Ja. De dag des mensen. En de term is in het Nederlands ook bekend geworden daardoor. Dat komt uit de Engelse vertaling, maar in onze Nederlandse vertaling staat menselijk oordeel. Maar dat is wat het is. Dag is oordeel. Komt licht en openbaart de dingen. En brengt dus inderdaad een oordeel over alles, maar in elk geval over de duisternis die daarvoor moet wijken. Nou goed, als de Heer dus zegt in Johannes 8, Abraham heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou, dan gaat het gewoon over zijn dag, namelijk de tijd waarin hij licht als licht der wereld optreedt. Hier al, ongetwijfeld ook, in zijn omwandeling op aarde, trouwens, ik kan moeilijk anders zeggen, want in 9 vers 5, dat is maar een kwart bladzijde verder, staat, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Maar daarna in het bijzonder gaat het natuurlijk over helemaal het nieuwe verbond, waarin door de zoon van Abraham, het zaad van Abraham, oordeel gebracht wordt over de wereld. Want wij zeggen dan, 9 vers 5 betekent, nou ja, zolang de Heer op aarde was, was hij het licht der wereld en daarna verdween hij. En zoiets zei de Heer ook in deze hoofdstukken. Hij zei, want ik ga heen naar waar ik tevoren was en al dat soort dingen. En werkt zolang het dag is en dus zolang het licht is. Neem niet weg dat hij nog steeds licht der wereld is. Maar de aardigheid is dan, of aardigheid, het bijzondere is dat hij uit de wereld als zodanig verdwenen is en voor zover wij die in de wereld zijn dat licht willen, dat wil zeggen openstaan voor het licht of in het licht willen wandelen, worden wij inderdaad getrokken uit deze wereld. Maar vergis u niet, dat is net zo goed een oordeel. Ik heb er ook vele malen over gesproken, ook naar aanleiding van Johannes 3 zal ik er wel wat van gezegd hebben. De gedachte is namelijk dat de wereld nu leeft onder het oordeel van de Heer. Omdat de wereld de waarheid, en dus het licht, in ongerechtigheid ten onder houdt. En dus is het licht officieel uit de wereld verdwenen. Dat maakt niks uit voor u en mij, of voor wie dan ook. Want wanneer wij willen, kunnen we dat licht ontvangen. Dus schijnt hij met zijn licht in onze harten. Volgens 2 Korinthe 4 en dus volgens Genesis 1 vers 3. Maar dat was een hele snelle. Maar hij zou in ons aan te schijnen met het licht. Maar daarvoor, voor dat doel, worden wij uit deze wereld getrokken. Dus hij oordeelt inderdaad. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat was Johannes 3. En over dat oordeel, die dag gaat het dus. Zijn dag is dus eigenlijk onze tegenwoordige tijd. En daarna gaat het verder, maar dan heet het ineens dag des Heren. Maar dat is nog steeds zijn dag natuurlijk. De dag waarin een actief oordeel van de Heer gebracht wordt over de wereld. Nu gebeurt dat. Ja, de termen lopen wat door elkaar wellicht. De uitdrukking, de dag van Christus, de dag van Jezus Christus, de dag van de Heer Jezus Christus, en zelfs, kortheidshalve, die dag. Dat is nog de leukste uit Timotheus, die dag, welke de Heere mij geven zal in die dag. Welke dag? Wel, die dag blijkt in de praktijk te zijn wat wij noemen de opname van de gemeente. Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus aan het eind van onze bedeling. Maar dat is ook zijn dag, uiteraard. Maar de dag des Heeren is natuurlijk ook de dag van de Heere Jezus Christus. Dat heet hij dan nooit zo. Het heet altijd de dag des Heren. Met verwijzing naar de goddelijke naam uit het Oude Testament. En naar dus de term die in het Oude Testament ook werd aangekondigd. De dag des Heren die zal komen als verwoesting van de Almachtige. Een dag van dikke duisternis. Aanvankelijk althans. Want het brengt oordeel over de... Nou, in ieder geval over het ongelovige Joodse volk, want daar gaat het primair over. Maar daarna ook over alle ongelovigen op aarde. Een actief oordeel. Waar in onze dagen is sprake van ook zo'n oordeel, maar nou, ik noem het altijd maar een passief oordeel. Het brengt niet een actief oordeel over de mensheid als zodanig. Het zou trouwens in strijd zijn met de aard van onze bedeling. Dat is immers een bedeling der genade. En dus gebeurt het andersom, hij trekt ons uit deze wereld. En zo kom je ook terecht dus bij de hemelse positie van gelovigen nu. Maar dat is die dag waarin hij oordeelt over de wereld, daar is hij dus inderdaad mee begonnen. En eigenlijk begon hij er hier al mee, hier in Johannes 8, om zo te zeggen. Maar definitief, sinds zijn opstanding, want sinds zijn opstanding is hij aan de wereld inderdaad niet meer verschenen. Heeft hij zich alleen nog bekendgemaakt of geopenbaard aan gelovigen. Het zij letterlijk, in zijn verschijning aan de apostelen bij gelegenheid, het zij overdrachtelijk, doordat hij zich aan ons bekend maakt. Als de profeet, weet u nog, de Messias, als de profeet. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, omdat in mijn dag, en dus nieuwtestamentische tijd in het algemeen, meer is het niet, hè, opdat hij mijn dag zou zien, en hij heeft gezien, en is verblijd geweest. Er staat trouwens in mijn Bijbel ook een verwijzing onder naar Hebreeën 11 vers 13. Dat zal hem dus zijn. Ze hebben van verre gezien en geloofd en hemels. Dat zal hem wel wezen, ja. Klopt. Er staat dus hetzelfde woord, gezien, maar dan van verre. Er was trouwens nog iemand die het van verre gezien heeft, weet u dat nog? Klopt nou tegen kerst, dus nou kan hij weer. William. Ik zie een ster. En zachtjes komt hij dichter. Oh nee, dat is een andere zangbundel. Maar niet nu. En niet nabij. Hij zag hem veraf. Hij was er wel, maar niet nabij. Maar veraf, die ster. En dat is net zo goed de uitdrukking van ster uit Jacob. Er zal een ster voortkomen uit Jacob. Dat is inderdaad de Heer Jezus Christus. In de situatie van onze bedeling. Niet daarbij, maar veraf. Niet op aarde, maar in de hemelse positie nu. En daarna bedenk ik dat Biliam sowieso veraf was. Want hij was niet in Israël. Hij sprak niet eens tot Israël. Hij stond buiten het kamp. Buiten Israël. Hij had een boodschap ook niet voor Israël. En toen zei hij, minister, maar niet nu en niet nabij. Maar het komt nog een keer. Toch? Van verder gezien, ja, Simeon was wat dichterbij natuurlijk, toch? Hè? Maar vooruit. Abraham heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En heeft gezien en is verblijd geweest. En dat waren deze Joden niet. De Joden dan zeiden tot hem... Gij hebt nog geen 50 jaren en hebt gij Abraham gezien? Voor de goede orde betekent niet dat zij de uitdrukking dus ook kenden. De uitdrukking komt hier vandaan, hè? Voor alle duidelijkheid, hè? Zover als hij 50 jaar zou geweest zijn, zou hij Abraham hebben gezien. Daar komt onze uitdrukking vandaan. Maar ze taxeren zijn leeftijd, ongetwijfeld aan de hoge kant. Toch? Ja, duidelijk wel. Ik denk dat de sporen van de bediening van de Heer Jezus op zijn gezicht te lezen waren. Maar goed, dus gaat er onder de 50 in elk geval, maar vooruit. Gij hebt nog geen 50 jaren en hebt gij Abraham gezien, dat ze begrijpen het per definitie niet natuurlijk. En Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Let op dat hij niet zegt, ik heb Abraham gezien. Velen denken echt dat dat in de Bijbel staat, dat hij zegt dat hij Abraham gezien heeft. Dat is niet waar. Alleen de Joden begrijpen die uitdrukking van de Heer niet en zeggen dan, gij hebt nog geen 50 jaar en gij hebt Abraham gezien. Nee, de Heer zei, Abraham heeft mijn dag gezien. En de Heer zegt niet, ik heb Abraham gezien, want eer Abraham was, ben ik. Hij zegt, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ik ben. Want als het nou toch gaat over leeftijd, ja, dan wordt het nog een heel moeilijke materie. Nou, langzaamaan dan deze keer. Voorwaar. Wat ik er altijd van zeg, ik doe dat niet voor niks. Wat ik altijd zeg bij zo'n uitdrukking, voorwaar, ik heb er nog nooit een tegenwerping tegen gehoord, is dat als er staat voorwaar aan het begin van een zin, dan is het een uitdrukking punt 1 van de Heer Jezus. En hij spreekt altijd, voor zover wij kunnen controleren, spreekt hij altijd over na zijn opstanding. En dus over onze tegenwoordige bedeling. Als er nog nooit bezwaar tegengekomen is, verwacht ik het nu ook niet. De Heer doet dus een uitspraak over na zijn opstanding. En zegt, voorwaar, eer Abraham was, ik ben. Want dat is hij weer, hè? En hij noemt de naam van Jehovah. Dat is natuurlijk een cryptische uitspraak, zo zonder meer. Want hij zegt niet, ik ben Jehovah. Dat zegt hij niet. Maar hij doet een uitspraak die volstrekt onduidelijk is, waardoor de vertalers bij gelegenheid ook weer eens wat invullen. Het of zo, of die, weet u nog, ik ben het. Of dat ik die ben, maar hij zegt gewoon ik ben. Dat was uit vers 24 nog, hè, van hoofdstuk 8. De vertalers hebben er altijd problemen mee. Dat komt gewoon omdat het ook inderdaad een zogeheten cryptische uitspraak is. Een uitspraak waarin wat verborgen wordt. Het is misschien te vinden wat het betekent, maar het ligt er niet bovenop. Je moet er goed over nadenken. Het is een soort puzzel. En die bedoeling heeft het ook. En zo zegt de Heer, eer Abraham was, ik ben. Daarmee vereenzelvigt hij zich inderdaad met Jehovah van het Oude Testament. Maar, zoals gezegd, hier op aarde droeg hij die naam Jehovah niet. Dat kon nou eenmaal niet. Om meerdere redenen. Punt 1, hij was geboren hier op aarde als mens, zijn ding. En dus gewoon mens, dan is hij niet Jehovah, hij was Jezus namelijk. Ook met grote nadruk wordt dat aangekondigd bij zijn geboorte. Niet, gij zult hem Jehovah noemen. Gij zult zijn naam heten Jezus, de naam die hij bij zijn geboorte kreeg. Aan de andere kant, voor zover hij, voor zijn menswording, een bestaan had, een actief en bewust bestaan in de hemel, is het toch echt niet meer aan de orde tijdens zijn leven op aarde, want wat hij ook had in de hemel, daarvan staat, hij heeft het afgelegd. Daarna komt er altijd een moeilijke term en de hele filosofie komt er altijd bij mee. Maar die woorden uit Filippenzen zijn duidelijk genoeg. Hij was in de gedaante Gods. Hij kwam in de gedaante van de mens. Hij was de gestalte Gods en werd de gestalte van de mens. Was dat diefstal? Ja, in zekere zin, maar hij heeft het zelf niet zo beschouwd. En met opzet zoek ik hem nu niet op. Want dan moet ik weer die zin uitleggen en dat lukt nooit, want ja. Meestal niet tenminste. Die het geen roof heeft geacht. Weet je wel, dan lezen wij een stukje uit zo'n lange zin.